Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, zoals altijd van harte welkom onder het woord van God. Ik wilde met Gods hulp deze diensten stilstaan in de eerste plaats bij de omstandigheden rond de geboorte deze morgen. Vanmiddag bij het feit van de geboorte. En wij leven wel zijn morgenochtend over de gevolgen, de vrucht van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dus deze morgen wilden we letten op de omstandigheden rond deze geboorte. Vanmiddag op het feit van de geboorte. En morgenochtend op de vrucht van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Ik wilde u uit het u voorgelezen schriftgedeelte nog eens voorlezen de versen 4 en 5 uit Lucas 2. Lucas 2, de versen 4 en 5. Daar spreekt het woord van de Heer aldus: en Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en uit het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Tot zover. Schrijf bij hierboven: de Heere regeert. En letten op de overste van deze wereld en het kind. Geliefde, wat is dat een voor mensen onverteerbare waarheid, dat God de Heer regeert. En je weet, in de psalm zingen wij: God de Heer regeert, beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. Het lijkt vaak net andersom. In plaats dat de volken beven uit ontzag voor de God van Israël en voor zijn volk, lijkt het allemaal net andersom. De volken beven zo niet. Ja, ze beven misschien wel voor een atoombomgevaar, maar voor God, dat hij regeert, dat hij alle dingen bestuurt. Ook onze boosheid en verkeerdheid, dat hij daar uiteindelijk niet onder staat, maar dat hij er ook boven staat. Dat wil er bij een mens niet in. Hij kan het niet begrijpen. En als je nou leeft bij het woord van God, dan kun je het ook niet begrijpen. Kijk, de mens die er helemaal niets van wil weten, die zegt gewoon: nou, daar geloof ik niks van. God de Heer regeert. Zo komt het zeker, al die rotzooien op deze aarde. Als dat dan een God is. Waarbij die vergeet dat wij de vernielers zijn. En wij de uitdenkers van alle kwaad. Maar dat schuift hij dan allemaal naar God toe. Maar hij moet hier verder niets van hebben. Maar als je nou leeft in de kerk, dan hoor je dat ook wel. Je hoort het in de Bijbel. Dat een man zegt: zou God er wel weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Moet je kijken hoe het gaat. Dat lijkt er toch niet op? Ja, daar zie ik mensen, zegt die man, die overal een grote schop tegengeven. Ze hebben voorspoed, alles gaat voor de wind. En de Heer heeft gezegd: dat die man die God en zijn gebod veracht, dat die vergaat het heilloos spoor van de goddeloos. Maar er klopt niks van. Nou, daar zie je dan een mens die de Heere vreest, die voor zijn aangezicht in oprechtheid wandelen en alles wordt hem bij de hand afgebroken. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Later ziet hij het. Dan zegt hij ja. God, die bracht me in zijn heiligdom. En toen keek hij er doorheen. Toen zag hij dat een uitwendige vloek of een uitwendige zegen, dat kan een innerlijke vloek zijn. En een uitwendige vloek, dat kan een innerlijke zegen zijn. Toen zegt hij, oh, nou zie ik op wat gladde plaatsen, want die mensen lopen. En hoe ze in een ogenblik van die top afstorten in een eeuwige verwoesting. Toen was hij er niet meer jaloers op, toen was hij ook niet boos meer. Toen zei hij, het is mij goed nabij God te wezen. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, hij is de rotsteen van mijn heil en mijn deel tot in eeuwigheid. Maar je kan merken dat die man had het er moeilijk mee. Nou is kerstfeest. Aan kerstfeest wordt altijd veel gedaan. Misschien omdat het een feest is dat valt in de, ja, zo'n beetje in de donkere tijd. Of het feest waarbij de oude voorgeslachten dachten aan de overwinning van het licht op de duisternis. Maar in ieder geval, alles brengt zo'n beetje mee om dat feest als een gezellig feest te zien. Iedereen doet er haast wat aan. Al is het alleen maar een lekkere maaltijd, dus ook niets op tegen. Daar gaat het niet om. En ja, deze dagen als de knop van de radio aangaat, dan hoor je het. Al de bekende verzen van stille nacht en heilige nacht en over de herdertjes en alles. En als we er een beetje aanleg voor hebben, dan kan het ook wel tot een bepaalde stemming leiden. En als je buiten komt ook, hè, veel deuren hebben de kinderen zo'n mooie ster of een bel of weet ik wat het allemaal is opgehangen. En de kinderen hebben hele leuke stukjes gemaakt op school. Met een kaas erin. Heel mooi. Als je nou de Bijbel leest, hè, dan zeg je, wat staat dat er toch allemaal eigenaardig beschreven? En wat bedoel ik dan met eigenaardig? Nou, de geboorte van de Heer Jezus, de komst van de Zoon van God, daar zijn we allemaal mee eens hier in de kerk, dat een ontzettend diep ingrijpende gebeurtenis is. In de volheid van de tijd heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik weet wel, het is niet bij de kribbe blijven steken. Dat niet. Het is van de kribbe naar het kruis gegaan. En door de opstanding heen. Naar het eeuwige leven. Maar goed. Die kribbe. Je zou zeggen, naar het zichtbare. Dat is dan het begin. Daar komt de Heer Jezus Christus op aan. En dus je zou kunnen noemen het middelpunt van de tijd. Hier krijgt de geschiedenis definitief een andere wending. Onherroepelijk. Ondanks alle machthebbers die de lakens hebben uitgedeeld op deze aarde, zoals het ons lijkt, hier krijgt de geschiedenis een definitieve wending. Nou, en als je dan in het licht daarvan Lucas 2 leest, dan zeg je, ja, wat moet je zeggen? Het is allemaal zo gewoon. Wie staat er hier nou eigenlijk in het middelpunt? In dat eerste gedeelte. Waar loopt het nou toch over in de wereld? Het is niet zo poëtisch, niet zo romantisch, niet zo, Je hebt vaak stukken in de Bijbel met zo'n geweldige stijl, zo'n doxologie, zo'n lofprijzing van God. Die de openbaringen leest, maar ook in de psalmen, in de profeten. De woorden alleen al brengen een indruk mee van heerlijkheid en van majesteit. Maar als je nou dit stukje hebt horen lezen, zeg eerlijk. Hij zegt, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Als je nou alleen dit stukje had, en je zou dat krijgen, en ze zouden zeggen, wat staat hier nou, waar gaat het hier nou over? Zou ze zeggen, over Augustus, en over een stadhouder, een of andere stadhouder, en over Jozef en Maria, ja. Dus kijk hoor, ja, en dan is er ook nog een kindje geboren. Dan is er ook nog een kindje geboren. En, nou ja. Ja, wat bedoel je? Wat? Voel je dat aan? Die vrijzinnige dominee die zei, mensen, houd toch op. In de Kop van Noord-Holland was dat. Een paar mensen stonden er. Een paar mensen waren er in de kerk. De rest zat op de ijsbaan. Mensen, zegt hij. Het is toch bespottelijk. Om na bijna 2000 jaar over een kindje te gaan praten. Noem je dat kerstfeest vieren? Nee, zei hij. Kerstfeest vieren, dat is heerlijk bij de kachel achter het raam. Met een kop chocolademelk. En met het uitzicht op de schaapjes. Dat is kerstfeest. En is loterdienst. Nou, je ziet, dat is echt vrijzinnig hoor. Dat is toch ook een toestand. Ja. En toch, wat die man zei. Zo is het eigenlijk. Zo is het eigenlijk. Bij mensen. Hij had geen gedaante. Nog heerlijkheid. En dan zeggen we, het is toch verschrikkelijk dat zoiets gezegd is. Wat ik nou vertel, dat is al lang geleden hoor. Het is toch verschrikkelijk. En dan op een preekstoel. En het is ook verschrikkelijk. Maar misschien raken we wel zo opgewonden. Omdat, ja waarom? Omdat we eigenlijk met dat we die man een trap geven. Die zoiets durft te zeggen. Eigenlijk ons eigen in die man projecteren en een trap geven. Want, wat zegt het? Wat zegt het allemaal? Daarom is kerstfeest vieren, is eigenlijk het werk van God. U kan het niet en ik niet. En toch ben ik blij dat we elkaar weer mogen zien op deze dag. En dat oude evangelie dat telkens jaren weer terugkomt en weer overdacht wordt. Dat de Heere God het wilde zegenen. En dat we samen iets mogen proeven en smaken. Kom, verwonder u hier, mens. Want juist, als we geloof ontvangen, dan zien we dat deze eenvoud verpletterend is, overrompelend. Dat deze eenvoud van wat we hier allemaal lezen, dat juist het goddelijke is. Het onbegrijpelijke. En laten we daar nou eens even op letten. Op wat we hier geschreven zien. De Heere regeert, ondanks alles. Dat hebben we boven geschreven, dat is het thema. Dat Hij regeert. Maar laten we nou eens kijken. Hoe vind je dat nou hier? Het geschieden. In diezelfde dagen. Dat waren de dagen dat er gepraat werd in de bergen van Judea over de geboorte van Johannes. De latere Johannes de Doper, weet je wel. En van al die dingen die er gebeurd waren met Zacharias, die was een tijd doofstom geweest, omdat hij ongelovig was geweest. Maar toen hij opgeschreven had op het tafeltje, Johannes is zijn naam, toen ging zijn mond open en toen begon hij God te prijzen. Dat de Heere zo zo goed was om aan zijn verbond te gedenken. En de mensen vonden het allemaal vreemd. Die dachten, hé, er is geen Johannes in de familie. Maar Zacharias, die bleef erbij. Johannes is zijn naam. En er werd over gepraat. De mensen in de dorpjes en gehuchtjes van de bergen van Judea, die zeiden tegen elkaar, wat zou dat voor een kind zijn? Wat zou dat toch voor een kind zijn? Dat zal wel een bijzonder kind worden. God zal wel een speciale opdracht hebben voor dat kind. In die dagen, de dagen van Herodes, de dagen van Augustus, de dagen waarin zoveel gebeurt, de dagen ook waar hier en daar nog een oud mens, en laten we hopen ook een paar jonge mensen, hè, in Jeruzalem woonden en dicht bij de kerk zaten, en die iedere dag opnieuw baden om de komst van de Messias. Maar ze zagen er nog weinig van. Ze zagen niets. Alles bleef maar bij het oude. En er veranderde er niets. Het geschieden. Dat woordje geschieden, dat heeft te maken met worden. Het heeft te maken met ons woordje gebeuren. En dat heeft weer te maken met ons woord geboren. Ja. Dat is toch wel een plechtig woord eigenlijk. Het geschieden. In die dagen. Er kwam wat tevoorschijn. Ja, maar wie deed dat nou tevoorschijn komen? Nou, de mensen. De mensen natuurlijk. Want als er vandaag of morgen een belangrijke beslissing valt, of Andropov die zegt iets, of rekenen, nou is er werkelijk hoop, nou is er werkelijk kans, enzovoort. Daar praten de mensen 100 uit over. Wat er nou gebeurd is. En dan zijn we of boos, of we wrijven in onze handen. Laten we eerlijk zijn, zo kijken wij er tegenaan. En we zingen het wel in de kerk en misschien thuis. God de Heere geert dat de volken beven. Maar in werkelijkheid beven we harder voor de volken dan voor God. Wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen? Ja, dat kun je er zomaar hier niet uit opmaken, hè, en het geschieden. Omdat er niet bij staat. Toen gaf God dat er een keizer was die dit en dat beraamde en die dit of dat plant en uitvoert. Staat er niet bij. Het is net alsof je helemaal onder de zon, noemt de Bijbel dat, of dat je onder de zon geplaatst wordt in al die gebeurtenissen en omstandigheden waar we elke dag in zitten. Elke dag. Waarbij je niets van leiding en duidelijkheid enzovoort, je ziet er niets van. In die dagen ging er een gebod uit van de keizer Augustus. Ja, die man had het voor het zeggen. Daarom noemde ik hem de overste van deze wereld. Natuurlijk had hij de hele wereld niet in bezit. Maar wereld was voor de Romeinen de gecultiveerde wereld. De wereld die aan hun voeten lag, de bewoonde wereld. En de rest zal ook nog wel eens wereld worden. Als wij er de baas zijn. Over alle barbarij. Maar dat de wereld. Een gebod. Hier wordt een woord gebruikt dat we in onze in kerkelijke kringen ook gebruiken. Kerkelijke taal. Want er staat eigenlijk een dogma. Een dogma, dat is een besluit. Een dogma, daar zit iets van welbehagen in. Het welbehagen ergens in hebben. En dat als het ware in de vorm van een besluit. Een vast besluit. uit laten gaan. Wij hebben toch ook het woordje dogmatiek. En daar bedoelen we mee te zeggen, dat is de leer van de apostelen en de profeten. Die uitgewerkt wordt door de theologen. En dan heb je verschillende dogmatici die verschillende dogmatieken hebben geschreven. En dat gaat vandaag de dag nog door. Maar laten we eerlijk wezen, bij dogma denken wij toch meest aan de kerk en aan God. En er staat hier eigenlijk dat er in die dagen een dogma, een besluit, iets welbehagelijks uitging. In de eenvoud van de woorden ligt zo'n verrassende diepte, waar je nooit uit kunt komen. Want, ja, laten we eerlijk wezen, het ligt ons voor op de lippen. Dat gaat van God uit. En van God uitgaande. Wij doen net alsof we het in onze zakken hebben. Of dat we alles kunnen verklaren, of dat het voor ons zo duidelijk is dat het van God uitgaat. Maar als je nou hier op aarde bent, hè, en je kijkt in die wirwar van lijnen in de geschiedenis. Wie maakt het nou uit? Wie geeft nou de besluiten, het dogma, het welbehagen? Nou, de overste van deze wereld. De kopstukken. Of de grootindustriële, die... Precies zoals het er hier staat. Er ging een gebod uit, een dogma van de keizer Augustus. Augustus, dat was de keizer van Rome. En van alle volkeren die onderworpen waren. Ook van in deze landen waarin wij wonen, had de keizer de macht. Het was een apart mens. Eenvoudig begonnen, maar met een rustig overleg, doortastend stevende hij op zijn doel aan. Om de keizer te worden, om de leider te worden van dat immense rijk. Antonius, een rivaal, moest het verliezen. Cleopatra bezweek in deze wedloop. Ze maakt er een eind aan. Overal. Hij kon wachten. Hij kon wachten als een leeuw op zijn prooi. Maar als die de slag sloeg, was raak. Zo zag die kans om tenslotte het hele rijk onder zich te krijgen. En toen, de laatste 25 jaar van zijn leven, kun je gerust zeggen, rustige tijd. Consolidatie. Alles rustig. Prachtig. Hij had mee, en dat heb je natuurlijk ook niet altijd, dat hij voor zichzelf een sobere, moreel, vrij hoogstaand mens was. In zijn persoonlijke leven, er gingen allemaal schandaaltjes in de rondte voor hem. En nou ja, hij was geen zwelger, geen dronkaard, geen vrouwenjager en nee. In dat opzicht was hij een alleszins acceptabel mens. Een poosje voor dat de Heer Jezus geboren werd, nam de Senaat het besluit om hem de titel Augustus te geven. Dat betekent de verhevene, de aanbiddelijke, de goddelijke. Want iedereen was blij. Toen de zaak ook eenmaal op poten stond, was het een gestroomlijnd koninkrijk. Er werden munten geslagen, onzoveel. Er werden proclamaties afgekondigd, Augustus, de heiland der wereld. Augustus, die de gebeden verhoort. Augustus, die in alles voorziet, die meer doet dan dat wij van hem bidden. Augustus, die zulk een eerwaardig is, dat de andere goden bij hem verbleken. Augustus, het eeuwige licht, verlosser der mensen. Zo staat hij op de munten en in de inscripties. Je zou daarop toe kunnen passen wat je in de Bijbel leest. Er is geen andere naam onder de hemel waar wij het van moeten hebben dan de naam van Augustus. God zelf is in Augustus. Hier zie je al die duidelijke contouren van de keizercultus. De verering van de keizer als God. Het offer aan de keizer. En ik heb het al meer gezegd. Als je de geschiedenis van die tijd onderzoekt, dan stuit je op de merkwaardigste dingen. Als Augustus, Caesar Octavianus, zo heet hij eigenlijk, als hij ergens zijn intocht hield, dan gebeurde het dat bronnen die al jaren waren uitgedroogd, begonnen op te borrelen. Dan gebeurde het dat mensen hun stokken, invalide mensen, hun stokken aan de kant gooiden en vol enthousiasme de heiland begroeten. Wat een odes en lofdichten werden door de grote dichters op hem gemaakt. Hij werd vergeleken bij de zon en bij de lente. De lente die over de hele wereld gekomen was. En hoe dat tot rijk tot stand gebracht werd, door bloed en door macht en door het zwaard, dat waren de mensen vergeten. Nou hebben we het goed. Als je nou mag kijken door het geloof, dan zie je hoe de duivel een pseudo-heiland, niet de echte, maar een andere heiland ertussen schuift. Dat hij de mens in zijn behoefte naar vrede, in zijn hang naar vrijheid, dat hij die mens tegemoet komt en zegt, hier is uw God. Augustus, de aanbiddelijke. De mens moet toch wat hebben. En deze man had alles mee. Want hij had geen behagen in het moorden, nee. Oorlogen heeft hij gevoerd juist om de eenheid en de rust van het rijk te bevorderen. Als hij gaat sterven is dat nog zijn hoop. Dat de grondslagen die hij heeft gelegd in de politiek en in alle facetten van het wereldlijk rijk. Dat die grondslagen zullen blijven bestaan en bestendig zullen blijken te zijn. Dat is een wens als hij gaat sterven. En dan komt die Bijbel, die komt daar zo opeens. Zeg ja, dat klopt wel. Er ging een gebod uit. Zo'n man heeft het voor het zeggen. Zo'n man mag wel ergens een welbehagen in hebben. Zo'n man mag wel een besluit laten uitgaan. Je ziet het in je gedachten, moet je het eigenlijk als een tekening zien. Hè? Dat gaat zo uit die man uit. Daar ergens in Rome, uit het grote paleis, gaat het uit. Het gaat op weg. En niemand zegt er, o heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Want dan zeggen de mensen, God, wat is dat ermee te maken? Dat is God, Augustus, dat is de heiland, dat is de lichtbrenger. Er ging een gebod uit, dat de hele wereld beschreven zou worden. Ik heb al gezegd, met de hele wereld moet je dan verstaan. Onder de hele wereld moet je verstaan dat deel van de wereld wat door de Romeinen beheerst werd. En waar de Romeinse wetten golden, de Romeinse invloed overheerste. Ook alweer ergens een begrijpelijk besluit, dacht ik. Want, je voelt wel aan, uiteindelijk was het ergens ook een geldverslindend iets, hè. Zo'n, al die regelingen, die diep ingrijpende bureaucratie die in stand gehouden moest worden, die legioenen, moest geld komen. En dat niet alleen, maar er moest een zekere controle zijn. Ik weet zeker, als Augustus, als hij een computer had gehad, dan had hij gezegd, ik heb besloten dat alle mensen van mijn rijk in de computer gaan. Alle gegevens. Zodat maar één druk op de knop en ik heb alles. Alles. De hele situatie. Overzichtelijk. Dat was toch een machtige uitvinding geweest als die toen bestaan had. Dat zou hem veel werk hebben bespaard. Maar zover was het nog niet. Maar je kan wel merken dat de geest van nu was ook de geest van toen. Hij gaat. Het besluit gaat uit. De hele wereld moet beschreven worden. Dat is makkelijk in verband met de aanslagen, met de belasting. Dat je weet, ja, wat er zit, hoe het is. Dat wil hij allemaal voor hem hebben. Om zijn macht en inzicht te vergroten. Nou, die eerste bevrijding geschieden, er wordt nog een mannetje genoemd als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Dat is een moeilijke kwestie uitlegkundig, omdat bepaalde jaartallen niet erg kloppen, maar het probleem is niet zo groot. Zeer waarschijnlijk, bijna zeker is dat Cyrenius een keizerlijk mandaat had om de leiding te hebben, Syrië, Palestina, over de telling die daar plaats zou vinden. Het ging ook niet allemaal tegelijk, alle landen tegelijk. Nee, het ging bepaalde land, wereld of landdelen die beschrijving moesten uitvoeren. Er wordt ook een man genoemd. Maar dat hij genoemd wordt, dat is op zichzelf al een, ja, ook alweer een verberging, zou je zeggen, van het kind. Is dat nou zo belangrijk? Ja, die man had heel wat te zeggen, want hij gaf de zaken door en hij werkte ze uit en hij zorgde dat in Palestina de mensen in kennis werden gesteld met het welbehagen van de keizer. Met het dogma van de keizer. Moesten ze weten. En deze man, ik zeg een soort onderkoning, die zorgde dat de zaken ook uitgevoerd werden. In de stadjes en de dorpjes van Syrië, van Palestina. En dan zie je nota bene dat door dat dogma, dat besluit, daar zie je en zij zingen. Alles omzweven worden. Jongen, er is wat afgemopperd. Wist hij niks anders te bedenken. Maar het woord van de keizer is met macht. Daar kun je niet tegen verzetten. Maar er is wat afgegrond. Ook dat nog. Want denk erom dat de Joden met groot verlangen uitzagen naar een heerser in hun eigen rijk. Die het juk van die gehate Romeinen zou breken. En vooral de bepaalde sectes, de Essenen. Oh, die konden het bloed van de Romeinen wel drinken. En zo af en toe barstte het uit, dan kwam er zo'n oproer kraaien die een bende mannen, een soort guerrilla-strijd, weet je wel, zoals je nu ook hebt in Afghanistan. Dan werd er weer wat opgeblazen, dan werd er weer. Ja, het was in grote lijnen een rijk vol vrede, maar er moest goed de duim op gezet worden, anders brak de oorlog heel gauw uit. Maar ze konden weinig beginnen. Zij gingen al. Ja, zeg, vergeef me dat ik nou even die opmerking maak. Maar het heeft er zijdelings mee te maken. Valt het jou op dat je zegt, kijk, daar komt nou een bevel van de keizer. Stel voor, er komt hier een bevel van de regering dat we allemaal een, nou ja,
een legitimatiebewijs moeten gaan halen of zo. Ik noem maar wat, hè. Dat we ons allemaal opnieuw in moeten laten schrijven vanwege de gegevens, de burgerlijke gegevens.
Dan moet je eens kijken.
Dan komt heel Nederland in beweging.
Als Augustus die goddelijke aanbiddelijke van zijn troon in Rome bevel geeft. Allemaal op papier, jongens. Ik wil de zaken goed uit elkaar proberen te gaan houden. De zaak moet draaien, ook financieel. Als die man zegt zo en zo, dan zie je ze van alle kanten zie je ze komen.
En als nou de God van hemel en aarde zegt.
Dit is mijn kind, mijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. Hoort hem! Dan doet de mens dat hij dood is. Die uit zijn neus bloedt. En als we met elkaar zeggen of zingen. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Hoe vrolijk gaan de stammen op. Zo is die kerk.
Nou, je kunt gerust denken, ik weet geen percentages, maar... Nou, vooral vannacht zijn er heel wat mensen in de weer geweest natuurlijk. Maar ik denk dat er heel wat kerken zijn. Hier in het noorden, hè? Nou, maar misschien 10, 20 mensen zitten. Maar als keizer voetbal nog vandaag een oproep zou doen, hè, voor een belangrijke wedstrijd. Oh, bij duizenden, tienduizenden mensen stromen ze eruit. Daar naartoe. Je wordt platgedrukt, onvergelopen, gemolesteerd. Wat eigenaardig. En ze gingen alle. Ja. Wat zou je zeggen, wat staat God daar ergens als een machteloze op de achtergrond? Hè? God waar niemand zin in heeft. God die met een zwarte kool getekend wordt of met een andere kool, maar. Ah, God, kerk. Hè? Jezus. Jezus, ja, die is goed genoeg om een kinderlijke, ja, om als kind, hè, roept hij bij ons wat gevoelens op, hè. Dat plaatje in de krant, dan zie je rekenen ook weer met zo'n kindje. En dan zie je die grote leider, hè, die zo vertederend momentje. Daar is dat wel goed voor. Daar hebben we allemaal toch nog wel gevoel voor. Maar de werkelijkheid, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken. Om te redden. Dat je op kerstfeest ook kunt zingen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zij verstrooid doen vluchten. Daar denken we dan niet aan. Daar gaan ze allemaal. Voortgedreven door het dogma, het besluit, het welbehagen van de keizer. Waar is God? Waar is God niet? Ja, wij kunnen het zo mooi. Dominees hebben daar een gewoonte van. Hè? Om gelijk met de deur in huis te vallen. In de zin, ja, oh, hij had niks te vertellen. Augustus had niks te vertellen. Sirenius had niks te vertellen. God de Heere regeert. Ja, dat heb ik er ook boven geschreven, hoor. God de Heere regeert. Maar... om dat nou te geloven, als het nergens op lijkt. En dat Gods grote verberging is, zou je zeggen. Dat hij en het kind verborgen worden onder de maalstroom van de gebeurtenissen in deze tijd. In die tijd. Van besluiten en snelle lopers die de boodschap rondbrengen van stadhouders. Zo heeft de keizer gesproken, zo moet het gebeuren. Dat die God daar achter nou verborgen is. En het is wel zo dat hij regeert. Maar het is geen voorgekoude koek die we alleen in hoeven te slikken. Het is midden uit het paradoxale, het tegenstrijdige. Het werk van God als ik geloof. God regeert, ondanks wat ik hier allemaal zie.
en wat ik elke dag lees en hoor. God regeert. Hij regeert toch.
Kijk, dat is het wonder. Het is niet zo makkelijk en zo duidelijk dat je zegt, oh ja, op bergen en in dalen, ja, overal is God. Waar wij ook immer dwalen. Nou, waar is hij dan hier? Waar is hij dan? Ik zie alleen een prachtige keizer. Een heiland, een redder. Die heeft tenminste wat gepresteerd. Het is al 25 jaar rustig. Je kunt veilig langs de wegen gaan. God. God zoon. Kom. Kijk, dat is nou de werkelijkheid. Daar wilde ik u deze morgen mee confronteren. Zo God het wil. Hè? Dat het evangelie, dat is van een verpletterende schoonheid. Maar het is een andersoortige schoonheid als dat wij nastreven. Het is iets dat verborgen is. Je kunt het gewoon niet begrijpen. En dat zal dan ook weer de verwondering uitmaken. De verwondering voor zondaar. Dat wil niet zeggen dat ik kritiek heb, mensen, als we straks lekker gaan eten. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik hoop dat je dubbel lekker eet. Maar dat je in dit alles ook een sprankeltje hebt mogen zien. Heilig zijn, o God, uw wezen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is toch een God als gij? Gaat het zo? Gaat het zo? Neem nou een mens die een bekering beschrijft, of in een boekje of zo. Oh, het klopt allemaal als een bus. God voor, God na, toen dit, toen dat. Zo is het nou met mij gegaan. Dan moet je dit eens lezen, de geboorte. Van de enige zoon van God, de omstandigheden. Je kan er geen touwen vastknopen. Daar gaan ze, allemaal. Om beschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Je weet dat bij Israël hadden de stammen van heel lang geleden van oud bij de verdeling van het land, hadden ze allemaal een eigen stuk gekregen. De stammen hadden een eigen provincie, laten we het zomaar even noemen. Hè? En de familiehoofden en de gezinnen, die hadden een stuk grond om daar te leven en te werken. Denk aan de wijngaard van Nabot. Dat was een vaderlijk erfdeel. Maar ja, er is in de tussentijd zoveel, zo ontzettend veel gebeurd. Ballingschap, oorlog en noem maar op. Op het ogenblik, natuurlijk, er zijn er wel wat getrouwen, hè, die op hun vaderlijke grond weer terechtgekomen zijn, die daar wonen, maar de meesten die zijn verspreid, die wonen overal heen. En nou wil de keizer dat toch al die rechten die er nog zijn, hè, op grond of op huizen, hè, dat allemaal geregistreerd wordt. Dat allemaal te boek komt te staan. Wat deur je daarvan? Verhuur je het soms? Of hoe zit het in elkaar? En dat wil de keizer allemaal op papier hebben. Daarom, als je nou een echte Rotterdammer was, dan moest je naar Rotterdam. Was je in Groningen, dan moest je naar Groningen toe gaan. Om daar ter plaatse, als daar jouw vaderlijk erfgoed lag, en dat je daar nog een familiehuis had staan, hè, wat je misschien niet meer bewoont, maar wat je aan anderen verhuurt, dat het allemaal op papier komt staan. En zo moet Jozef ook op. Letterlijk op, want Bethlehem lag wat hoger boven de zeespiegel dan Nazareth. Maar Jozef ging ook op. Dat staat er zo. Zo eigenaardig. Ook jij, Jozef? Ja. Ja. Ja, Jozef was uit het geslacht van David. Jozef was uit die familie waar de Heere God grote beloften aan gegeven had. Dat er een koning zou komen die zou regeren tot in eeuwigheid. Maar er was niks van terecht gekomen. Het Davidisch koninkrijk was al lang ondergegaan. En de familie van David, daar praatte niemand meer over. Dat is net als met die ex-koningen uit die landen van de Balkan en zo, weet je wel. De een is kelner en de ander is bankamplier en de ander is weer wat anders. Maar ik bedoel, maar je weet gewoon niet waar mensen terecht kan komen. Zo is nou met het huis van David ook. Jozef was een timmerman. En Jozef die woonde geen eens meer in Bethlehem. Maar Herodes, die nogal veel aan ontwikkelingswerk deed, Herodes die daar in Palestina veel te zeggen had, die voerde veel werken uit in Galilea. En misschien is daarom Jozef ook uit Bethlehem weggetrokken, of dat hij al veel eerder weggegaan is, om daar werk te vinden. En om daar een boterham te kunnen verdienen en een huisje te kopen en te trouwen met Maria. Wat zit het allemaal eigenaardig in elkaar? En Jozef is dus eigenlijk een prins. En Maria zou dan eigenlijk een prinses zijn. Ja, eigenlijk wel. Maar het is een afgehouwen tronk, noemt de profeet Jesaja. Een wortel in een dorre aarde. Wat boven de grond steekt, daar is niks meer van te zien. Geen eer, geen pracht, geen paleis, niks meer. Jozef ging ook op. Van Galilea. Een beetje een nare provincie met een bijsmaak. Met veel heidense invloeden. Daar gaat uit Nazareth, dat was ook niet best, want Nazareth stond slecht bekend. Zou uit Nazareth iets goeds kunnen komen? Beetje roerig volk, gauw met het mes erbij. Wie, hè? Zoals je ook, ja ik weet niet of het nu nog is, maar vroeger had je dat ook. Je kon in bepaalde plaatsjes als vreemdeling moeilijk komen als hij van een ander dorp kwam, want hij werd zo in elkaar geslagen. Nou, dat was Nazareth. Daar ging hij naar Judea, tot de stad David, Bethlehem, het broodhuis, waar David en zijn familie, zijn voorgeslacht vandaan kwamen. Daar moest hij naartoe, omdat hij uit het geslacht van David was. En daar moest hij naartoe om beschreven te worden, met Maria. Zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Daar gaan ze. Voortgedreven door het gebod van de koning. Daar gaan ze. Twee mensen. Waarvan Jozef in ieder geval uit een geslacht, dat door God verkoren was en hoog verheven. Daar gaat hij met zijn vrouw, die wel niet van de een op de andere dag hoopt te bevallen, maar er toch naartoe leeft. Zij moet mee. Ze zal niet veel gezeten hebben in Bethlehem, want anders dan zouden ze wel rijker geweest zijn. Het waren een paar heel arme mensen. Maar ja, het moet nou eenmaal. Theoretisch en op het papier hebben ze daar dan toch nog wel wat zitten. In die velden van Efrata. Omschreven. En Maria draagt de eeuwige onder haar hart. En met hun beschrijving zal straks Jezus Christus de mensenwereld intreden. Er zal geen één ogenblik stil te zijn in het keizerlijk paleis in Rome. Er zullen geen bazuinen worden geblazen voor het nieuwe koningskind. Alles is verborgen achter de dingen die geschieden. Waar is God? Waar is God? Je vindt. Dat hoort nou ook bij de armoede van het kerstfeest. Dat hoort nou ook bij de armoede van ons leven. Je zit hier in de kerk, maar hoe ben je er gekomen? Ja, eigenlijk heel simpel, zegt de een. Ik heb verkeering gekregen, of ik heb dit, of ik heb dat. Of er zei iemand tegen me, ga je mee naar de kerk? Nou ja, zo ben ik er gekomen. Of misschien op een andere manier. Maar weet je dat God dat heeft gedaan? Geloof je dat ook? God heeft het zo bestuurd. Ja, niet dat ik dat zo uit mijn zak kan halen. Maar dat is het geloof, God. God heeft die weg gebaand. En nou lijkt alles in de macht van de overste van deze wereld. De Heer Jezus hoeft niet meer te komen. Er is al een heiland. Er is al een vredestichter. Er is al een man die het voor het zeggen heeft. Er is al een grote der aarde. Dat kind, dat is wat dat betreft overbodig, zegt de duivel. Maar God die zich verbergt onder de omstandigheden en de mensen, die gaat gewoon door. Want die heeft en Augustus en Cyrenius en die heeft alles in zijn goddelijke macht. Ook dat we het mogen geloven. Ook als in uw leven de zaken niet meer te ontwarren zijn. Dat je zegt, ik kom er niet meer uit. Alles zo puur menselijk. Alles zo, je zou zeggen, toevallig. Alles zo, ja, nou, planning, noem maar op. Hoe gaat het nou even? In dat alledaagse leven. In dat, je zou zeggen, uit de aarde aardse leven. Heeft God zijn kind verborgen. Om toch dat kind te openbaren als de heiland van zondag. Om toch herders en wijzen ernaartoe te trekken. En om ze te doen laten aanbidden. Die koning. O, wij zoeken het grote. Dan moet je bij Augustus wezen. Wij zoeken de glans en de luister. Wij zoeken het doorzichtige, het begrijpelijke. Dan moet je in Washington wezen of in Moskou of weet ik waar. Daar zullen ze het wel zeggen hoe het moet en hoe het anders gaan zal. Maar God is die God die zich verborgen houdt om zich te openbaren. Hier dan. Daar zijn ze. Daar gaan ze naar het gemeentehuisje. Daar laten ze zich inschrijven. Daar komt de Zoon van God in ons wereldje. Opdat hij daar zondaren redden zou. En ze toeroepen. Ik ben de weg. Daarom geliefde. Ga toch naar huis. Hoop ik. Met de innerlijke blijdschap. En zegt, ik begrijp het niet. Nee, begrijpen kan ik het niet. Ik kan er niet doorheen zien. Maar ik zie van verre iets schemer. En dat is toch eeuwig waar. God, de Heere regeert. Al lijkt het dat de overste van deze wereld het kind in iedere hoek kan schoppen waar die het hebben wil. Amen.